van de individuele mensen. Daar is altijd verschil tussen. Het volk is ongehoorzaam en ongelovig. Dat wil niet zeggen dat er niet enkelen zijn die eigenlijk tot het volk horen, die wel degelijk tot geloof gekomen zijn. Maar de gedachte is hier, dat over de hele aarde aan alle volken het evangelie inmiddels gepredikt is. Of laten we dan zeggen onder alle volken, inclusief Israël. Maar dat die volkeren, inclusief Israël, ongelovig zijn. Op enkele uitzonderingen na, maar dat is het verhaal van 9, 10 en 11, de hoofdstukken van Romeinen. Want daar gaat het in wezen om het principe van een gelovig overblijfsel. Een minderheid dus. En een paar versen verder staat het dan ook, dus hoofdstuk 11 vanaf vers 1. Nou. Ik probeer eens terug te gaan naar Jesaja 52. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgene die het goede boodschap. Dat vers zou je toch in elk geval moeten zetten naast Zacharië 14. Te dien dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Dat is een van die bergen. Zodat het een verwijzing is naar de wederkomst van Christus. Maar het is net zo goed via Romeinen 1, of Romeinen 10, sorry, is het de verwijzing naar de dagen waarin de gemeente geroepen werd. En dat heb ik al gezegd, dat loopt gelijk op. Hier wordt zowel over de gemeente als over geheel Israël gesproken. Opmerkelijk is daarbij ook dat in Romeinen 10 uitdrukkelijk ook gezegd wordt, want de schrift zegt, en ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden, want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek, want éénzelfde is Heere van alle. Éénzelfde, leuke, éénzelfde is Heer van alle. Ik ben het zelf, zei de Heer, diezelfde is dat. Éénzelfde is Heer van alle, rijk zijnde over alle die hem aanroepen, niet alleen Joden, maar ook heidenen. En die gedachte steekt dus ook achter Jesaja 52, want zijn niet alleen Joden, of gewoon algemeen Israël in de toekomst, maar ook heidenen. Het is niet alleen Israël, maar ook de gemeente. Op wie het van toepassing is. Maar dat is steeds het geval wanneer over Ami en Lo-Ami gesproken wordt. En dus hier ook. Nou. En verder, vers 7 heb ik natuurlijk uitgebreid besproken naar aanleiding van Jesaja 40, omdat daar ook stond, ook omdat er ook gesproken werd over het boodschappen van het goede. Hè? Gij verkondigster van goede boodschap, uit vers 9, en ook het noemen van vlees in vers 5, en het roepen in vers 3 en zelfs gewoon in vers 1 van Jesaja 40. Toen heb ik deze verse ook aangehaald, hè. Jesaja 52 vers 7, Nahum 1 vers 15 en Romeinen 10 vers 15. En natuurlijk Johannes 1. In het begin was het woord en het is vlees geworden. Nou, dan staat er in vers 8, er is een stem uwer wachters. Wachters zijn wakers. Zijn zij die wakker zijn, of die wacht in het Duits zijn. Zijn dus wachters, wakers en bewakers. Kijk, voor wachters zeggen wij bewakers, maar dat maakt niks uit. Wachters zijn wakers. Dat is eigenlijk gewoon hetzelfde woord van huis uit. Er is een stem uwer wakers. Zij verheffen de stem, zij juichen tezamen, want zij zullen oog aan oog zien als de Heere Sion wederbrengen zal. Dat gaat over Israël in de toekomst, natuurlijk. Maar ik zou niet weten waarom het niet gaat over de gemeente in onze dagen. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten, is een lied wat ontleend is aan Efeze 5. Want daar staat dat. En daar was het toegepast op de gemeente. Maar als ik het nog een keer zeg, dan moet u erbij in Israël denken. Ontwaakt gij die slaapt, dus Israël. Staat op uit de dood, dus Israël. Tabitha, Dorcas, dochtertje van Jairus, Lazarus. Jongeling van Nain. Ontwaakt gij die slaapt, staat op uit de dood en Christus zal over u lichten, over Israël uiteraard. En toch wordt het ook op de gemeente van toepassing gebracht. Beide dingen zijn waar. En dat is hier ook zo. En als het dan staat, zij zullen oog aan oog zien. Dat is hetzelfde als aangezicht tot aangezicht. En dan zeggen we, Israël zal de Heer aangezicht tot aangezicht zien. Jawel, maar diezelfde woorden worden in 2 Korinthe 3 toegepast op de gemeente van onze dagen. onder de heerlijkheid van het nieuwe verbond, waar wij aangezicht tot aangezicht de Heer kennen, omdat de bedekking is weggenomen. De bedekking is de wet, het oude verbond, het deksel, die voor schaduw zorgde. 2 Korinthe 3. Wanneer zal men namelijk oog in oog zien als de Heer Sion wederbrengen zal? Sion is gewoon Israël natuurlijk. Het zal in de toekomst zijn, maar in onze dagen net zo goed. Maar dan gaat het over de gemeente die verzameld wordt uit de heidenen.
Nog even een vraag over het aangezicht des Heeren. Dus eigenlijk hetzelfde als het woord des Heeren. Kun je daar ook het woord des Heeren voor gebruiken? Of het tweede persoon van de Godheid?
Ja. Ja, oh ja, ja, ja. Het tweede, derde eigenlijk, maar vooruit maar. Toe maar. Maar ik weet wat u bedoelt. Ja, inderdaad. Het aangezicht des Heren is namelijk de Heer Jezus, de Messias. Hij is namelijk de aangezicht, is namelijk de buitenkant. Het woord aangezicht heeft dezelfde betekenis als het woord persoon. Beide woorden betekenen de buitenkant. In het omgangstaal niet. Maar officieel wel. Een persoon is een buitenkant en in de Bijbel is het zeker zo. De Heer ziet niet de persoon, maar het hart. Dat wil zeggen, niet de buitenkant, maar de binnenkant. Het woord persoon, ik heb het al vaker verteld, komt van persona. En per betekent door en sona, dat heeft iets met geluid te maken. Sound. En persoon betekent dus dat er iets doorheen klinkt. Het is namelijk een buitenkant waar iets doorheen klinkt, waar een geluid doorheen komt. Een persoon is de tastbare buitenkant, waardoor de ontastbare binnenkant uitgedrukt wordt. En nu even de technische verklaring, want zo staat het in het woordenboek, een persoon is van oudsher een masker. Een mombakkes. En een bakkes, dat is een aangezicht, dat weet u waarschijnlijk. Een ponem, ja. Een fasie. Ja, face. Een ponem. Ja, een persoon is van oud, het woord betekent oorspronkelijk, is het oorspronkelijk de aanduiding van een masker. Wat de acteur vroeger opzette. Tegenwoordig niet, tegenwoordig trekt hij gewoon een gekke bek. Maar vroeger zette hij altijd een masker op. Ik geloof dat in Japanse toneelspel nog altijd zo is, maar zet een masker op, het hoort zo. En de masker is de veruiterlijking van de rol die hij speelt. En het geluid komt van achter dat masker. En later heeft het woord persoon ook de betekenis gekregen van de rol zelf die men speelt. Want bij de rol hoort immers dat masker. En of het een stuk is voor 5 personen of een stuk voor 5 maskers maakt niks uit dus. In de toneelwereld is een persoon dus inderdaad een rol uit een toneelspel. En de rol is weer het boek waarin de tekst staat opgeschreven, waarin de instructies staan voor wat men moet doen. Komt hetzelfde neer. Een persoon is dus een rol die men speelt, een functie die men al of niet tijdelijk vervult. Maar meestal tijdelijk. Men zet het ding op en doet hem weer af. Of men speelt hem van zo laat tot zo laat. En de Heer Jezus, de Messias, is inderdaad de persoon van de Godheid. De enige, niet de tweede, niet de derde, dat zijn onbijbelse termen. Hij is de enige. Hij is de persoon van de Godheid. Hij is namelijk het uitgedrukte beeld, dat is toch een masker? Niet waarachter iets verborgen wordt, maar waardoor iets openbaar wordt. Wij kijken van de verkeerde kant en zeggen, er zit iets achter. Nee, je moet kijken van de kant van de acteur. Hij drukt er iets dooruit naar ons toe. Het is precies andersom. Er klinkt namelijk een stem doorheen. En de Heer is inderdaad het aangezicht Gods, oftewel de persoon. De buitenkant van de Godheid. Ook aangeduid als zijn achterste, in de zin van zijn buitenste, delen.
Die tekst die
dat
mij namelijk
in het
was toen
ja.
Dat Mozes in de
rots
stond.
Ja, Mozes heeft gewoon de Heer gezien, maar God zei, mijn achterste delen, jawel. Maar dat is hij, dit is de Heer. De buitenste delen namelijk. En dus zijn aangezicht. Staat toch, ergens anders staat toch, dat Mozes de Heer zag van aangezicht tot aangezicht. Een andere keer staat achterste delen en zegt men dat is in strijd met elkaar. Nee, dat is niet in strijd met elkaar. Dat betekent dat achterste delen is zijn aangezicht, is namelijk de buitenkant. Binnenkant kun je niet zien. Dus geest ofwel hart. Maar de binnenkant, dat is het onzienlijke. Maar God neemt de gestalte aan die hij vertoont. Die buitenkant zou men moeten zien. En dat is de combinatie van zien en horen. Horen is namelijk dat het woord Gods komt. En zien is dat het woord Gods ook gestalte heeft gekregen. Vandaar het woord is vlees geworden. Vlees is ook letterlijk vlees. Maar via dat letterlijke vlees wordt die boodschap gestalte gegeven. Dat wil zeggen dan ook, dan zijn we in Johannes, maar nou wordt het weer tamelijk abstract hoor. Ik weet ook niet hoe je zoiets moet opschrijven. Daarom doe ik het ook nooit. Het is tamelijk abstract. De Heer zegt namelijk ook in Johannes dat de woorden die hij spreekt zijn de woorden van zijn vader. En de werken die hij werkt zijn de werken zijns vaders. Niet omdat het twee dingen zijn, maar omdat dat eigenlijk op hetzelfde neerkomt. De verkondiging vindt plaats via het spreken, maar ook via de werken die gedaan worden. Zijn uiterlijk namelijk. Vandaar dat het woord vlees geworden is. Daar valt er wat te horen en te zien. En zo heb je twee getuigen. En dan gaat het maar om. Die heb je nodig. Het ziet maar bemerkt niet. Het hoort maar verstaat niet. De Heer ging op het schip. Vanaf de zee sprak hij tot de schaar aan de oever. Weet je wel? En dat is precies waar hij daar nou ook over sprak. Namelijk over de verborgenheden van het koninkrijk. De koning was niet in het land, maar buitenslands. Was niet in Israël aan de oever, maar op de zee. En dus onder de volkeren. In een schip, namelijk de gemeente. Nou, dat is het verhaal eigenlijk. Dus inderdaad, dat oog in oog, dat wil zeggen dat men de buitenkant kent. Wij kennen dus de Heer van aangezicht tot aangezicht, omdat wij zijn buitenkant kennen. Want wat is zijn buitenkant? Dat is de Heer Jezus. Die kennen we toch? Ja. Wij weten dat de Heer zich openbaard heeft, de gestalte heeft aangenomen in de Heer Jezus. Dat is dus hij is dus het aangezicht Gods. Hij is de buitenkant van de Godheid. De Godheid die zich, of hij is de openbaring van de Godheid. En in een heel andere school noemt men dat. Hij is de verbondsgod. Maar dat is volstrekt hetzelfde. Jehovah namelijk, de verbondsgod. De God die zich openbaart. De buitenkant van de Godheid. We hebben er nog een andere term voor. Dat is gewoon de Zoon. Dat is precies hetzelfde. Een heel andere gedachtegang overigens. Een heel andere redeneertrand. Maar het is dezelfde gedachte. En ik zeg dan altijd, als je de ene gedachte niet volgt, dan hoop ik dat je de andere gedachte dan misschien volgt. Want zo gaat dat. Maar we kennen hem dus inderdaad van aangezicht tot aangezicht. Hier staat dan ook, zij zullen oog aan oog zien als de Heer Sion wederbrengen zal. Maar het is van toepassing overdrachtelijk op de gemeente en letterlijk later op Israël bij de wederkomst van Christus. Of nog beter, het is overdrachtig van toepassing in de verborgenheden van het koninkrijk. En het is letterlijk van toepassing in de openbaring van het koninkrijk. Dan staat er vers 9. Maakt een geschal. Oftewel, juicht tezamen. Maar het kan ook zijn blaas de bazuin. En dat staat weer ergens anders. Joël bijvoorbeeld. Maak een geschal. En wat dacht u van 2 Korinthe 15 en 1 Thessalonicense 4... waar ook de stem van de bezuin gehoord wordt, het geluid van de bezuin. En daar wordt het in verband gebracht niet met de verzameling van Israël, maar met de verzameling van de gemeente. Maar het is natuurlijk volstrekt hetzelfde. En het is de laatste bezuin, omdat dan voor de laatste keer verzameld wordt. Dat is bij Israël zo, dat Israël voor de laatste keer verzameld wordt uit ballingschap. Het is al eerder verzameld ooit. En dus is de laatste bezuin, de laatste verzameling. En die laatste bezuin wordt dan toegepast ook op de gemeente. Zodat er daarna geen ander meer komt. We worden dan definitief tot de Heer verzameld. Dat is bij de opname van de gemeente. En dat is de enige goede verklaring van de laatste bezuin. Omdat het een volstrekt bijbelse is. De enige andere die ik ken. is een verkeerde, namelijk, nee, ik ken nog twee andere. De ene is een verkeerde, omdat hij zegt, de laatste bezuin is de zevende uit Openbaring, maar dat is een misverstand, want dat gaat daar over heel andere dingen. Er komt niks van terecht. Het is bovendien in strijd met zoveel schriftplaatsen, dat kan helemaal niet. En de andere verklaring is dat de laatste bezuin ontleend zou zijn aan de tradities van de Romeinen, maar dat is lastig, omdat het geen Bijbelse verklaring is. Dat is een verklaring die berust op dingen buiten de Bijbel om, en die moet je dan ook nog maar geloven. Dus dat is een beetje twijfelachtig. Nee, maar de Bijbel is gewoon de laatste bezuin. De bezuin is bij het verzamelen van het volk. De laatste bezuin is dat het volk voor de laatste maal verzameld wordt. And that's all.
Maar
ongelovigen
zullen dat niet
worden. Ik denk het niet, nee. Het is niet voor hen bestemd. Het is alleen voor het volk bestemd, hè. Er staat hier dus, er is een stem uwer wachters, en daarna vers 9, maak een geschal, juich tezamen, gij woeste plaatsen van Jeruzalem, want de Heere heeft, Ami, zijn volk dus, heeft zijn volk getroost, dat is het woord weer uit Jesaja 40, eerste woord, tweemaal vermeld aan het begin van deze tweede helft van Jesaja. De Heere heeft zijn volk getroost, hij heeft namelijk Jeruzalem verlost, zodat je ziet dat vertroosting en verlossing ook synoniemen zijn, maar dat heb ik al eens uitgelegd. En dan staat het er zo mooi, hè. De Heer heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen aller heidenen. Dat betekent dat hij zijn mouwen heeft opgestroopt. Nou zal ik eens even.
Doet mij denken aan de
doktoren,
hè? Operatiekamer.
Ja, die doen dat ook, ja. Die stropen ook de mouwen op, hè. Ja. De Heer heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen aller heidenen. De Heer gaat nu demonstratief zijn kracht, want arm en kracht komen met elkaar overeen. Dat weet u langzamerhand, hè. Een arm is immers een leger, dat heb ik al eens uitgelegd. De army. En al de einden der aarde, dus over de hele wereld, alle volkeren, zullen zien het heil onze Gods. En dat heil, dat is het heil wat in vers 7 gepredikt wordt, wat ook zichtbaar gemaakt wordt. Die heil doet horen, stond daar. De Heer zelf, Jehovah zelf, zal heil doen horen. Maar de Heer zal het hier in vers 10 laten zien. En daar ziet u me weer, dat het inderdaad gaat om horen en zien. Zoals ik al uitgelegd heb naar aanleiding van vers 6. Ik ben het zelf die spreekt, zie, hier ben ik. Of zie, ik ben. Er wordt een zichtbare verlossing voor Israël tot stand gebracht. Die wordt eerst wordt ook gepredikt, maar die wordt ook gedemonstreerd. Zo was het trouwens bij de uitocht uit Egypte ook. Maar dat werd ook niet voor niks aangehaald in vers 4. Maar nu wordt het toegepast op de toekomstige verlossing van Israël. En dan staat er, vertrekt, vertrekt, gaat uit van daar. Ik las het de eerste keer er straks verkeerd voor. Ik las gaat uit van haar, maar dat staat ergens anders, niet hier. Hier staat, vertrekt, gaat uit vandaar, namelijk vertrekt, gaat uit vanuit het koninkrijk van Nijden, gaat uit van Assur dus, om het letterlijk te nemen, vers 4, of gaat uit vanuit de heidenen. Natuurlijk is ook dit een oproep aan de gemeente, aan de gelovigen van vandaag, natuurlijk, maar er is een diepere, de verborgen betekenis. De letterlijke is natuurlijk dat Israël opgeroepen wordt hier om terug te verzamelen naar, nou, naar waar? Toen Israël uit Egypte ging, waar moest het toen naartoe? Naar de woestijn. Als het nou in de toekomst verzameld wordt uit al de volken, waar moet het dan naartoe? De woestijn. In Edom. Om vervolgens uit Edom, onder aanvoering van de Heer zelf, te gaan naar het beloofde land. Dus vertrekt, gaat uit vandaar. Raakt het onreine niet aan. Dat wil zeggen, heb geen gemeenschap met die heidense wereld. Oftewel, zorg dat je het teken van de beest niet hebt. Heel concreet weer, hè? Maar dat is het. Raakt het onreine niet aan. Gaat uit het midden. Of gaat uit het midden van hen. Reinig u. Maar dat is hetzelfde. Gaat eruit, hè? Dat is hetzelfde als reinig u. Heb geen deel van die onreine. Reinig u, gij die de vaten des Heren draagt. Dat is een prachtige uitdrukking. Vaten staat voor alle instrumenten, alle gereedschap. Vaten staat voor gereedschap eigenlijk. Gij die de vaten des Heren draagt, dat is eigenlijk de uitdrukking die gebruikt wordt voor de priesters. die immers het gereedschap des Heeren beheerden. En hier in dit vers wordt dus verwezen naar het priesterlijk koninkrijk, dan wel het koninklijk priesterschap, priesterdom van Israël. Want vanaf deze verlossing is Israël inderdaad het priesterlijk koninkrijk. En op grond daarvan zou het ook de vrede moeten prediken en het heil moeten doen horen aan de heidenen, zodat het desgenen uit vers 7 alsnog een dergenen wordt. Dat wil zeggen, ook hun voeten, op zijn minst van 144.000, hun voeten zouden het evangelie prediken aan de heidenen. Dat is de gedachte. Dus Israël wordt hier verzameld uit de heidenen om daarna ook inderdaad de priestelijke functie te willen van de heidenen te vervullen. Dat blijkt ook, maar daar hebben we het al eens over gehad, en ook vanmorgen al. Want door de prediking van dit Israël, door de priestelijke dienst van Israël, zullen ook heidenen tot geloof komen, de heidense volkeren ook met name, die ze dan zullen keren tegen Babel, waarna Babel alsnog verwoest zal worden. Dus gaat uit het midden van hen, reinigt u gij die de vaten des Heren draagt. Want de Heer is rein en het volk zal ook rein zijn. Er staat trouwens, raak het onreine niet aan in vers 11. En de vertalers hebben, of iemand anders heeft eronder verwezen naar bijvoorbeeld Openbaring 18. En dat zoek ik even op, want Openbaring 18 is het hoofdstuk wat zich bezighoudt met de val van Babel. En daar staat, in Openbaring 18 vers 4, en ik hoor een andere stem uit de hemel zeggende, gaat uit van haar, gaat uit Babel dus, hè? Vandaar dat ik las, gaat uit van haar, in plaats van gaat uit van daar, maar gaat over hetzelfde, over Babel namelijk. Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt. En dan gaat het om het uitgaan uit Babel, omdat ook Babel hier verwoest gaat worden. Het wordt trouwens ook vergeleken met oordeel over Sodom en Gomorra, waar Lot ook uit moest gaan. Hè? Nou. En in Jesaja 52 gaat het weliswaar eerst om Assur, maar ik heb al gezegd, het gaat gewoon om het heidense wereldrijk eigenlijk. En in Openbaring 18 is dat Babel. Dus gaat uit van haar. Vandaar, dus nu weer in Jesaja 52 vers 11, raak het onreine niet aan, gaat uit het midden van hen, reinigt u gij die de vaten des Heren draagt. Want gij lieden, vers 12, zult niet met haast uitgaan, nog met der vlucht heen gaan, want de Heere zal voor u ieder aangezicht heen trekken, en de God van Israël zal uw achtertocht wezen, dat wil zeggen, die zal u rugdekking geven, zodat er staat, de Heere zal voor u uitgaan, en de Heere zal achter u aankomen. Dat wil zeggen, aan de voor, zowel als aan de achterkant, is het de bescherming van de Heer. En dat betekent dus gewoon aan beide kanten. Je hebt in de, voor zover ik mij herinner, ik sta erover te denken, maar je hebt bij de uittocht uit Egypte en de tocht door de woestijn, heb je bij gelegenheid ook dat de wolkkolom achter Israël gezien wordt. Normaal gaat die vooruit om de weg te wijzen. En soms is hij ook achter ter verdediging, om de vijand tegen te houden of iets dergelijks. Want het is zowel voor als achter. Hooggordijn. Er wordt er ook gordijn gelegd, ja. En natuurlijk kopspijkers gestrooid. Maar... Kopspijkers? De reliquieën zijn dat. Nee? Oh, nou, nee, laat maar. Maar er staat, gij zult niet met haast uitgaan, nog met de vlucht. Dat wil zeggen, ze zullen niet voor de vijand vluchten, maar ze zullen trots en fier, dat wil zeggen in de kracht des Heren, uitgaan. En het komt omdat de Heer voor hun aangezicht is en de Heer ook achter hen is. De uitdrukking van de Heer zal voor jullie de aangezicht heen en trekken is natuurlijk een rechte verwijzing naar Micha. Micha 5 was het, geloof ik, of was het 3? 2, ik kan het nooit onthouden. Micha 2. Ja, Micha 5 gaat over Bethlehem, ja. Maar ik bedoel inderdaad Micha 2, waar staat in vers 12, voorzeker zal ik, Jehovah zelf, Voorzeker zal ik u, o Jacob, gans in zijn geheel dus, verzamelen. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel, dat is toch uit Jesaja, het overblijfsel. Zal ik Israëls overblijfsel vergaderen. Ik zal het tezamen zetten als schapen, kudde dus, die de stem van de herder hoort. Als schapen van Bozra, de hoofdstad van Edom, ooit. Als een kudde in het midden van haar kooi, de schaapskooi, zullen zij van mensen deunen. De doorbreker, maar dat is Peres. Peres, de pers. Peres, staat hier, Peres. Pershuis. De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. Nou, dat is bijna hetzelfde als in Jesaja 52, vers 12. De Heere zal voor jullie er aangezicht heen en trekken. En hier staat, de doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. Zodat je weet wie die doorbreker is. Dat is de Heer zelf namelijk. Peres. Zij zullen doorbreken en door de poort gaan, door de schik uit Petra naar buiten, de kloof, en door dezelfde uittrekken en hun koning, er stond toch, die tot Sion zegt, uw hand is koning, hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan, namelijk de Heere in hun spits, oftewel de Heer zelf zal voor hun aangezicht heen gaan, maar dat stond inderdaad in Jesaja 52 vers 12. De Heere zal voor jullie de aangezicht heen en trekken. En via dus Micha 2 vers 13 is het de verwijzing naar de gebeurtenissen in Petra. Want daar gaat het over uiteraard, hier in Micha 2 vers 12 en 13. In Petra, in de woestijn, waar Israël bewaard wordt, de plaats haar van God bereid. En van daaruit zullen zij na de 70ste week van Daniël optrekken om Jeruzalem uit de stof op te wekken. Omdat Jeruzalem herbouwd zal worden, ben ik terug in de eerste verse natuurlijk van Jesaja 52. Want het gaat inderdaad om de wederopbouw van Jeruzalem. Nu niet in eigen kracht, maar in de kracht van de Heer, uiteraard. Waarna het hoofdstuk eindigt met: ziet, mijn knecht zal verstandelijk handelen. Hij zal verhoogd en verheven, ja zeer hoog worden. Waarbij er in het midden gelaten wordt wie die knecht is, maar u weet het langzamerhand. Het is in de eerste plaats de Heer, maar het is net zo goed Israël. Mijn knecht Jacob, of Israël, zal verstandelijk handelen. Als verstandelijk handel betekent dat het tot geloof komt. En dus zal hij verhoogd, namelijk verheven, ja zeer hoog worden, staat het drie keer. Vanwege de klemtoon, hè. Verhoogd, verheven, zeer hoog. Gebeurt met de Heer Jezus, maar tegelijkertijd met Israël. Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, alzo verdorven was zijn gelaat meer dan van iemand en zijn gedaante meer dan van mensenkinderen. Alzo zal hij vele heidenen besprengen, ja de koningen zullen hun mond over hem toehouden, want de welke het niet verkondigd was, die zullen het zien en welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan, zodat we nou alsnog een verwijzing krijgen naar de roeping van de gemeente. Toch, even aan het eind van het hoofdstuk. Niet vooraf, het is altijd aan het eind. Zo van, lees het nou nog eens een keer. Heb je het één keer gelezen, toegepast op Israël? Eigenlijk, hè. Maar lees het dan nog eens een keer, want het gaat toch dan om heidenen. Maar de gedachte is dat de Heer Jezus verworpen werd en dat verdorven was zijn gelaat, zijn buitenkant, er bleef niet veel van over. Ze had geen gedaante, nog heerlijkheid. Dat staat ook in hoofdstuk 53, daar komen we dus volgende keer bij terecht. Maar het geldt net zo goed voor de situatie van Israël, ook in onze gedaante. Want het teken van Jona is het teken over de zoon des mensen, maar tegelijkertijd is het een teken over Israël zelf. Want de verdorvenheid van de Messias, zijn lijden, sterven, zijn dood, wordt net zo goed van toepassing gebracht op Israël. Maar terwijl dat Israël verdorven is, en terwijl de volkeren zich ontzetten over Israël, is een ander volk, wat uit de heidenen verzameld wordt, een volk welke het niet verkondigd was in het verleden, maar die het toch zullen zien. Let op de dubbele tegenstelling. Want de welke het niet verkondigd was, die zullen het horen, zouden dan moeten staan, maar er staat zien. En dat is dus een dubbele tegenstelling. Ze hebben het niet gehoord, maar zullen het horen. Ze hebben het niet gezien, maar ze zullen het zien. Maar ja, wat in het hart van de mens niet is opgeklommen, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, volgens Jesaja, wordt volgens 1 Korinthe 2 toegepast op de gemeente. En daar gaat het hier uiteraard ook om. En dit laatste vers, vers 15 dus van Jesaja 52, wordt dan ook aangehaald in Romeinen 15, vers 21. Maar gelijk geschreven is, de welke van hem niet was geboodschap, die zullen het zien, en de welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Bewijs maar weer eens dat de apostel in de Romeinenbrief inderdaad schrijft met Jesaja, de profetieën van Jesaja op de achtergrond. Dat is de basis voor die hele leer van een gelovig overblijfsel. Maar in Paulus' gedachten is dat overblijfsel de gemeente. In de gedachten van Petrus is het meer Israël. En hij moet van Paulus leren dat het toch de gemeente is. En dat maakt de woorden van Petrus nog dubbelzinniger dan dat ze bij Paulus al zijn. Maar, niettemin, het wordt in het Oude Testament precies zo ons voorgehouden. Want deze moeilijke verzen van vers 13 tot en met 15 van Jesaja 32 spreken inderdaad over de aan de ene kant de terzijdestelling van Israël en de roeping van de gemeente. Maar aangezien het verschil tussen die beiden officieel niet bekend is in Jesaja, zijn die woorden inderdaad twijfelachtig. Er staat er gewoon boven lijden en verhoging van de knecht des Heren. Dat zijn dingen die min of meer gelijktijdig gebeuren. De een lijdt en de ander is verhoogd. En dat is weer Romeinen 11, hè. Hun val is tot rijkdom der heidenen. Maar het is dan de gemeente uiteraard. Het staat tegenover elkaar. Aan de ene kant wordt Israël vervolgd. En aan de andere kant beseffen wij dat die vervolging van Israël het spiegelbeeld is van de verheerlijking en verhoging van de gemeente in onze dagen. Wij hadden hen ook wat beters gegund. De Joden uiteraard. Maar dat kan alleen als men tot geloof komt in deze verlosser, de Heer zelf, de Ik Ben. En daarover hebben we het dan verder de volgende keer. Trouwens, als u ziet in uw Bijbel, ziet u ook dat de kop boven vers 13 meteen fungeert als kop boven heel hoofdstuk 53, volgens één geheel beschouwd. Hè? Vanaf Jesaja 52 vers 13 tot en met 53 vers 12. En zo ligt het ook ongeveer. En het opmerkelijk is dat als we zo uit de lijn komen van de voorgaande hoofdstukken, dat dan die knecht des Heren inderdaad Israël is. En de Joden zeggen dat ook, voor zover ze orthodox zijn, het gaat over Israël. Terwijl wij weten dat daarachter weer de Messias gevonden wordt. Dat het verborgen profetieën zijn over de Heer Jezus. En dat is de echt goede benadering. Want het blijkt altijd dat de toepassing van deze profetie op het lijden en sterven en daarna de opstanding van Christus, dat er profetieën zijn die verborgen zijn in het Oude Testament. Uitdrukkelijk verborgen in het Oude Testament. De voor de hand liggende toepassing is die op Israël. De wat minder voor de hand liggende toepassing is die toepassing op de Heer Jezus zelf. En we dienen dat niet om te draaien. Goed, maar daarover hebben we het dan weer de volgende keer. Wij zullen danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank voor die rijkdom van uw genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. We danken u dat die woorden van vrede en van heil tot ons gekomen zijn en dat het evangelie onze zaligheid gepredikt werd, waardoor wij uw stem en uw uitnodiging gehoor mochten geven, mochten komen tot u die ons geroepen hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. We danken u, Vader, dat we door deze profetieën over Israël heen mogen bepaald worden, ook bij uw werk in onze tegenwoordige tijd, waarin u een volk verzamelt uit de heidenen, die, aan wie u het eerst geboorterecht en hemelse erfenis geschonken hebt. We danken u dat we ons dat steeds bewust mogen zijn. Dat we ook daar steeds uit mogen leven en dat onder alle omstandigheden juist dat onze troost is, een troost, een vertroosting die we van u, die onze troosten bent, mogen ontvangen. We danken u dat we uw woord mochten openen ook deze morgen. En willen u vragen, wees u ook verder ons deze dag en ook de dagen die voor ons liggen nabij. Wilt u deze woorden ook aan onze harten zegenen, opdat ze inderdaad mogen bijdragen aan onze geestelijke groei en aan de opbouw van ons geloof. Opdat we niet zouden zien op mensen, maar zouden zien op u die gesproken hebt, u die zich vertoond hebt, U die gestalte hebt aangenomen in onze heiland, de Heer Jezus Christus. Hem die wij kennen en in wie wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel. Wij danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven en dat mogen verwachten van uw kracht en uw genade. Amen. Wij gaan vanmorgen nog naar Jesaja 52, al ben ik geneigd te zeggen Jesaja 53. Want vorige keer ben ik geëindigd met te vertellen dat vanaf vers 13 van Jesaja 52 wij terechtkomen in een nieuwe pericoop, zoals dat dan heet. Een die zich uitstrekt over Jesaja 53 heen. Dat wil zeggen dat de laatste versen van hoofdstuk 52 mijn zinziens en kennelijk ook volgens anderen gerekend zou moeten worden tot een gedeelte van Jesaja 53. Het gedeelte wat spreekt over de knecht des Heren. U vindt de uitdrukking dan ook in vers 13 van hoofdstuk 52. En over die knecht wordt dan de rest van het hoofdstuk en hoofdstuk 53 door gesproken. Het blijft altijd een moeilijke zaak, blijft altijd ter discussie staan over wie het gaat, maar het is natuurlijk toch duidelijk dat wij het heel direct de Heer Jezus in herkennen. Ik wil het eerst lezen met aandacht, zodat we een indruk hebben van de inhoud van het schriftgedeelte. Dat is dus vanaf vers 13, waar staat: ziet, mijn knecht zal verstandelijk handelen, hij zal verhoogd en verheven, ja zeer hoog worden. Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, als overdorven was zijn gelaat meer dan van iemand en zijn gedaante meer dan van andere mensenkinderen. Alzo zal hij vele heidenen besprengen, ja de koningen zullen hun mond over hem toehouden, want de welke het niet verkondigd was, die zullen het zien en welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten, als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, en verzocht in krankheid, en was als verbergend het aangezicht voor hem, staat er dan. Maar ik heb wat de moeite met het vers te lezen, omdat het niet klopt. Maar daar hebben we het nog over. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons in ieder naar zijn weg. Doch de Heer heeft ons aller ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden, om de overtreding mijns volks is de plage op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld, en hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen, hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood en met de overtreders is geteld geweest, en hij vele zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. En ik hoop dat u gezien hebt dat het gedeelte spreekt in ieder geval over de Heer Jezus, over zijn lijden en sterven, zijn dood in elk geval, heel speciaal ook zijn kruisiging, maar daarna ook over de consequenties daarvan. Dat wordt door elkaar verteld, hè? Niet helemaal precies in volgorde waarop het gebeurde, maar er wordt aan de ene kant gesproken over zijn verwerping en over de smaadheid die hij droeg, en aan de andere kant wordt gesproken over zijn uiterste verhoging. Zo begon dit schriftgedeelte en zo eindigde het ook. En er zit erg veel in, wat spreekt over de eerste komst van Christus in zijn vernedering. Maar ik moet zeggen, er zit ook erg veel in wat spreekt over onze tegenwoordige bedeling. En over de verhoogde positie aan de rechterhand Gods. En als we een beetje thuis zijn in het Nieuwe Testament, dan merken we ook dat heel wat uitdrukkingen hier gebruikt worden die later aangehaald worden in het Nieuwe Testament. En bij sommige ervan staat er ook netjes onder gedrukt, in kleine lettertjes, in mijn Bijbel althans, waar we die uitspraken dan vinden. En dan zien we vanzelf wel wat er kennelijk de betekenis van is. In vers 13 gaat het over: mijn knecht zal verstandelijk handelen, hij zal verhoogd en verheven, ja, zeer hoog worden. Nou is het probleem eigenlijk van die knecht des Heren, want dat hebben we al eerder gezien, dat die uitdrukking gebruikt wordt aan de ene kant voor Israël. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 49 vers 3, daar staat het ronduit. Daar staat: gij zijt mijn knecht Israël. Dus aan de ene kant wordt de term gebruikt voor Israël, aan de andere kant blijkt dezelfde uitdrukking gebruikt te worden voor de Heer Jezus zelf. En dat gebeurt door elkaar. En er zijn meerdere manieren om dat te verklaren. De ene is natuurlijk gewoon dat Israël geroepen is als knecht van Jehovah om zijn werk te doen. Al was het maar omdat Israël geroepen is tot priestelijk koninkrijk. Dat wil zeggen dat God aan Israël een bepaalde verantwoordelijkheid gegeven heeft, een bepaalde taak, een bepaalde werkzaamheid om die te verrichten. En in die zin kan Israël dus beschreven worden als de knecht des Heren. Aan de andere kant is het ook zo dat alle zegeningen die aan Israël beloofd zijn slechts tot Israël komen via de Messias, via de Heer Jezus Christus. Want de Heer is immers de personificatie van heel Israël. Alles wat over Israël gezegd wordt, of beter, alles wat aan Israël beloofd wordt, wordt beloofd aan de Heer Jezus, de Zoon van Abraham, in wie alle geslachten des aardrijks gezegeld zouden worden. En tot die geslachten behoort dan in de eerste plaats het volk Israël en daarna ook de heidense volkeren. Zodat het mogelijk is dat dingen die over de knecht des Heren, namelijk Israël, gezegd worden, ook tegelijkertijd gezegd worden over de Heer zelf. En zo is het natuurlijk ook. Al ligt in de tekst van Jesaja zelf besloten dat die knecht des Heren in de eerste plaats Israël, het volk in zijn geheel is. Maar wij weten langzamerhand dat ook en vooral gedacht moet worden aan de smalle toepassing daarvan op de Heer Jezus zelf. En dat is hier ook het geval. En de reden voor deze, laten we zeggen, deze onduidelijkheid of voor deze verwarring is natuurlijk ook bekend. Hè? Wij kennen dat principe namelijk, want zodra er gesproken wordt over het lijden en sterven van de Heer Jezus, met daar volgens een opstanding, krijgen we te maken met de verborgene dingen. Dingen dus die niet aan de oppervlakte van de Bijbel gevonden worden, althans niet voordat het gebeurd is. Dus in de profetie liggen die dingen verborgen. En in dit geval ligt het verborgen doordat er uitspraken gedaan worden over Israël. In het algemeen. En in het algemeen hebben we ook helemaal geen moeite om die uitspraken op Israël toe te passen. Er zijn enkele details die moeilijk worden dan. Maar in het algemeen zijn deze uitspraken heel makkelijk op Israël toe te passen. Maar we hebben inmiddels geleerd dat daarachter, achter die uitdrukkingen, gesproken wordt over de Heer Jezus. Van wie gezegd wordt in 1 Korinthe 2, dat indien de oversten deze wereld de verborgenheid gekend zouden hebben, dat staat er letterlijk zo, dan zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. En daarmee is in heel korte zin verklaard waarom deze dingen inderdaad in het Oude Testament verborgen werden. De bedoeling was dat de ongelovigen het niet zouden zien en niet zouden begrijpen. Vandaar dan ook dat ook in ditzelfde hoofdstuk, Jesaja 53, gesproken wordt over kennis en verstand, over verstandig handelen en over kennis enzovoorts. In vers 1, mijn knecht zal verstandelijk handelen. En over wijsheid werd er gesproken. Nou, we komen dat nog wel tegen. Dat zijn namelijk de dingen die verband houden met de dood en opstanding van Christus. De gedachte is namelijk dat de waarheden omtrent zijn dood en opstanding in het Oude Testament verborgen zijn, opdat de goddeloze, de ongelovige, ze niet zou weten. Heel eenvoudig, hij mocht ze niet weten, het was niet voor hem bestemd. En een van de belangrijkste redenen daarvoor is dat anders ook niet gebeuren zou, wat er voorzegd was en wat de bedoeling was. Want dat is het verhaal natuurlijk. En dat laat zich eenvoudig verklaren in 1 Korinthe 2. wordt namelijk gesproken over wijsheid Gods bestaande in verborgenheid, dat is vers 7. Die bedekt was, die was het dus wel, maar die was bedekt. Er lag iets anders overheen, betekent dat. En over de uitspraken over de Heer Jezus heen lagen de uitspraken over Israël. En de Jood tot vandaag aan de dag leest het schriftgedeelte, Jesaja 53 bijvoorbeeld, en zegt het gaat over ons, het gaat over Israël. En dan hoeft u niet te zien dat het over de Messias zelf gaat. Maar dat is wel de belangrijkste betekenis natuurlijk. Toch, die onderliggende. Maar inderdaad, die bedekking ligt er overheen. Maar dat zegt Paulus later ook in 2 Korinthe 3. Hè? Dus als men het Oude Testament leest, is er nog steeds de bedekking. Inderdaad. Men ziet slechts zichzelf, in plaats van dat men doorheen ziet en de Heer ziet. Maar dat was oorspronkelijk ook de bedoeling daarvan natuurlijk. Maar in 1 Korinthe 2 staat dan ook, het was bedekt, maar God had het tevoren verordineerd tot heerlijkheid van ons. En die heerlijkheid van ons komt overeen met die verhoging en verhevenheid van de knecht des Heren in Jesaja 52 vers 13. Daar kom ik natuurlijk straks op terug. Maar de gedachte is dan dat de oversten deze wereld, vers 8, die niet gekend hebben, er staat welke, dat slaat op de verborgenheid uit vers 7, de verborgenheid welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft, want indien zij ze gekend hadden, en nou wordt dus verteld waarom ze ze niet mochten kennen, want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heer die verheerlijkt zou worden, de Heer der Heerlijkheid staat er dan, maar dat betekent natuurlijk de Heer die verheerlijkt zou worden, geweten hadden dat er een uitgang was uit de dood, op een of andere wijze, dan zouden ze hem daarin niet gevangen gezet hebben, uiteraard, hè? Want hij kwam er gewoon weer uit, zo zit het eigenlijk. En dan wordt ook in dit verband, in 1 Korinthe 2, meteen verwezen naar een uitspraak in Jesaja. Hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen. Hetgeen God bereid heeft voor degenen die hem liefhebben. En God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. En dat is dan geciteerd uit Jesaja 64. En we schieten aardig in die richting natuurlijk, langzamerhand. Maar waar het om gaat is dus dat in Jesaja 53 bijvoorbeeld wel gesproken wordt over Israël. Dat is ook zo. De Joden hebben daar gelijk in. Het zijn altijd de christenen die dan weer zeggen, dat is mis, want het gaat niet over Israël, maar het gaat over de Heer Jezus. Maar dat is niet waar. Het gaat wel degelijk over Israël. Maar daaronder, en dat is natuurlijk veel belangrijker, daaronder vinden wij de toepassing op de Heer Jezus. Nou. En als we dan vers 13 lezen van nog Jesaja 52, dan zal duidelijk zijn, ziet mijn knecht zal verstandelijk handelen, hij zal zijn verstand gebruiken in zijn handelen, in zijn doen en laten, met als resultaat, hij zal verhoogd en verheven, ja zeer hoog worden. Hebt u dat? Er staat wel geen voegwoord tussen die beide zinnen, maar de betekenis lijkt me duidelijk. Die knecht zal verstandelijk handelen. En hoe je dat dan doet, staat er hier nog niet bij, dat komt pas later. Dat is namelijk dat lijden en sterven, die smaadheid dragen. Maar het resultaat staat er wel meteen achter, namelijk hij zal verhoogd en verheven, ja zeer hoog worden. Let erop dat het er drie keer staat, hè. Hij zal verhoogd en verheven, hetzelfde, ja zeer hoog worden, is ook hetzelfde uiteraard. Maar het driemaal noemen van hetzelfde wil zeggen dat er grote nadruk op gelegd wordt. En wat mij betreft brengt het ook verband met de derde hemel. Bovendien, dat wordt alleen al gesuggereerd door de uitdrukking, ja, zeer hoog. En waar vinden we die uitspraak nog meer? Wel, we vinden hem in het Nieuwe Testament veel uitgebreider in Filippenzen 2. De bekende teksten zijn dat. Het is per slotverrekening het bekende centrale thema van heel het Nieuwe Testament. De gedachte van Filippenzen 2 namelijk, over de Heer Jezus die in gedaante gevonden als een mens zichzelf heeft vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises, waarover dus Jesaja 53 nog wel het een en ander te zeggen heeft. En dan vers 9, daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en hem een naam gegeven welke boven alle naam is. En als u mij vraagt, is dat gewoon een commentaar? De heer Filippenzen op Jesaja 52, vers 13, bijvoorbeeld. Een andere paralleltekst is natuurlijk de beroemde uit Hebreeën 12, vers 2. Laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld, ziende op Jezus, dat is die knecht, ziende op Jezus, de overste leidsman en voleinder des geloofs. Dan ziet u meteen wat het is, verstandelijk handelen. Geloven namelijk, leven uit geloof. Hè? Overste leidsman en voleinder des geloofs, die om de heerlijkheid die hem voorgesteld was. De Heer der heerlijkheid, de Heer die verheerlijkt zou worden. Die om de heerlijkheid die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen. De schande veracht, en dat is precies waarover gesproken wordt in Jesaja 53. Over schande en smaadheid, maar blijkt het kruis te zijn, zegt Hebreeën 12. Die het kruis heeft verdragen, schande veracht, en het resultaat is gezeten, uitermate verhoogd, uiteraard, aan de rechterhand Gods, aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En dat is precies de gedachte dus van vers 13 in Jesaja 52. En het is ook het hele uitgangspunt van de profetieën van Jesaja, want we zijn natuurlijk die gedachte al tegengekomen, in elk geval in een beroemde visioen van Jesaja 6. Zo zag ik de Heere zittende op een hoge en verheven troon en zijn zomen vervullende de tempel, enzovoorts. En dat was Jesaja 6, waar Jesaja de verheerlijkte Heer ziet, zoals later ook bevestigd in het Johannesevangelie. Maar goed, dat hebben we ook allemaal al besproken. Dus in vers 13 vinden we als het ware het opschrift boven het nu volgende schriftgedeelte. Ze hebben er een opschrift boven gezet, goed gezien natuurlijk, maar vers 13 zelf is een opschrift. Mijn knecht zal verstandelijk handelen. Namelijk, hij zal leven uit geloof in de heerlijkheid die hem voorgesteld was. En omdat hij dat gedaan heeft, werd hij ook, of zou hij ook verhoogd worden, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Hij zou verhoogd, verheven, ja, zeer hoog worden. Maar dat was uiteraard na zijn vernedering, maar het gaan in die vernedering was natuurlijk een zaak van verstandelijk handelen. Dat staat er dan ook in vers 14. Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, alzo verdorven was zijn gelaat meer dan van iemand en zijn gedaante meer dan van mensenkinderen. En de vertalers zeggen dan andere mensenkinderen uiteraard, maar dat hadden wij ook wel gedacht, hè. Er zit een moeilijkheid in vers 14. Dat is namelijk dat het u, gelijk als velen zich over u ontzet hebben, dat u de aanduiding is van de Heer Jezus. En als het dan staat, als overdorven was zijn gelaat, dan slaat het uiteraard ook op de Heer Jezus. Terwijl u de tweede persoon is. Nee, grammaticaal, niet theologisch bedoel ik, de tweede persoon. Weet u wel, ik, jij, hij, eerste, tweede, derde persoon. Dus u is tweede persoon en zijn gelaat is het gelaat van hem. Dat is dus derde persoon. Maar ik moet zeggen dat die dingen elkaar dikwijls afwisselen. Nou, dikwijls. Maar in ieder geval, er komt in de Bijbel nogal eens voor dat daarin gewisseld wordt. Hè? En dat is hier ook zo. Dat maakt het soms wat lastig om het te lezen, maar hoeft geen probleem te zijn. Men heeft zich over hem ontzet vanwege de verdorvenheid van zijn gelaat. Er wordt soms uit afgeleid dat de Heer dus geen aantrekkelijke verschijning was, de Heer Jezus. Misschien was het ook wel zo. Ik weet niet hoe dat is. In ieder geval, men vond hem niet aantrekkelijk. Maar waarom dat in zat, weet ik niet. En dat gelaat hoeft namelijk niet alleen, hoeft niet per se het gezicht te zijn. Maar gelaat kan ook zijn helemaal de uiterlijke verschijning, inclusief het doen en laten en gedrag en alles. Gelaat staat namelijk in het algemeen voor de buitenkant. En er zit dus niet alleen maar, dat wil niet zeggen dat als je op een foto stond dat het er dan niet best uitzag. Dat kan wel, maar dat hoeft het niet te betekenen. Het kan ook betekenen dat men zijn gedrag afkeurde en dat deed men in elk geval. Daarnaast is het zo dat deze uitspraak net zo goed op Israël van toepassing gebracht wordt. En dan vinden we inderdaad dat Israël niks aantrekkelijks in zich heeft. En dat is natuurlijk ook zo. Daar gaan we weer, hè. Dat mag je dus niet zeggen, want het is discriminatie en racistisch en weet ik veel. Maar bekend is dat weliswaar aan de ene kant Israël bewondering ontvangt voor bepaalde dingen. Maar aan de andere kant net zo goed, hoe noemen ze dat, antipathie opwekt bij andere volkeren, om wat voor reden dan ook. Daar zit wel iets beroerds aan. Ja, dat is niks bijzonders overigens. Maar het beste bewijs daarvoor is natuurlijk toch gewoon het antisemitisme, beter genoemd de jodenhaat, die over de hele wereld altijd weer gevonden wordt en altijd weer de kop opsteekt. Het verdwijnt alleen als het een poosje buiten proporties gegroeid is, zal ik maar zeggen. Dan begint de wereld zich te schamen voor wat er gebeurd is, maar na verloop van tijd steekt het dan toch weer de kop op. En zulke dingen vallen heus niet slechts te verklaren uit de Bijbelse gedachte dat Israël nu eenmaal het volk van God is, want zelfs dat is niet eens waar. In onze dagen in ieder geval niet, in de afgelopen 19 eeuwen ook niet. Het is een uitverkoren volk, je moet het goed begrijpen, natuurlijk wel, maar daarom is het niet Ami, het is niet Gods volk. God zegt, het is niet mijn volk, het is Lo Ami, enzovoorts. En dat verschijnsel kan je dus niet gebruiken om de jodenhaat te verklaren. Zo van, de wereld heeft een hekel aan de joden omdat dat Gods volk is, want dat is niet eens waar. Er moet dus wel wat anders mee aan de hand zijn, en het is natuurlijk ook zo. Maar goed, het gaat er niet om dat wij er een waardeoordeel over uitspreken, maar het is gewoon de vaststelling van een feit hier, dat niet alleen Israël antipathie van de omgeving opwekt, bij gelegenheid, maar bij de Heer Jezus was het ook het geval. En vandaar, al zo verdorven was zijn gelaat meer dan van iemand en zijn gedaante meer dan van mensenkinderen in het algemeen. Maar de andere kant is, vers 15, alzo zal hij vele heidenen besprengen. Ja, de koningen zullen hun mond over hem toehouden, dat zijn die heidense koningen uiteraard. Want den welken, aan de welke betekent dat, hè? Den welken het niet verkondigd was, die zullen het zien. En welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. De gedachte hierbij is dat in vers 14 gesproken wordt over zijn vernedering, zijn verwerping, de zwaardheid die hij droeg. En dat in vers 15 gesproken wordt over zijn verhoging. En gelijk hij vernederd werd in vers 14, alzo werd hij verhoogd in vers 15. Let erop dat vers 14 begint met gelijk en vers 15 begint met alzo. Gelijk het een, alzo ook het ander. Gelijk men zich over hem ontzet heeft, alzo zal men ook verbaasd over hem staan in verband met zijn verhoging. Dat wil zeggen dat zijn vernedering in vers 14 omgekeerd evenredig is met zijn verhoging in vers 15. Nou ja, dat was Filippenzen 2 en dat heb ik al gelezen. Hè? Hij werd uitermate vernederd, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Waaruit volgt dat vers 14 en 15 gelezen moeten worden parallel naast vers 13a en vers 13b. Hebt u dat? Vers 13a, ziet mijn knecht zal verstandelijk handelen, komt dus te liggen naast, gelijk als velen zich over u ontzet hebben, al zo verdorven was zijn gelaat meer dan van iemand en zijn gedaante meer dan andere mensenkinderen. Dat zou je in eerste instantie niet zeggen, omdat het verstandelijk handelen is natuurlijk een vage beschrijving. Maar we hebben inmiddels gezien dat het betekent dat hij verstandelijk acht geeft. Ik weet niet waar die tekst staat, maar er staat ergens dat hij verstandelijk acht geeft op het woord Gods. En dus inderdaad deze vernedering ingaat. Waarna hij zal verhoogd en verheven, ja zeer hoog worden uit de tweede helft van vers 13, ligt naast alzo zal hij vele heidenen besprengen, ja de koningen zullen hun mond over hem toehouden, want de welke het niet verkondigd was, die zullen het zien, en welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Nou, in vers 14 wordt hij dus vernederd, In overeenstemming met het woord, in vers 15 wordt hij verhoogd. De vraag is alleen over welke omstandigheid spreekt vers 15, of, want zo kan het ook, over welke bedeling spreekt vers 15. En het antwoord is dat wij vanuit het Oude Testament komend het eerst zouden denken bij vers 15 aan het koninkrijk geopenbaard en wel, de zevende dus, zesde en zevende bedeling bij elkaar, hè. Maar dat wij die komen uit het Nieuwe Testament daarbij toch in de eerste plaats denken aan de vijfde bedeling, het verborgen koninkrijk. Alzo zal hij vele heidenen besprengen, waarmee? He? Met zijn bloed uiteraard. Ik heb dat tenminste gevraagd aan Petrus. En die zegt dat dat zo is in bijvoorbeeld, even zien, in vers 2 van 1 Petrus 1. Aan de uitverkorenen naar de voorkennis van God, de Vader, in de heiligmaking des geestes tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Besprenging des bloeds van Jezus Christus. En dat betekent dat Jezus Christus zijn bloed sprengt over de heidenen die tot geloof komen. Oftewel, hij deelt zijn leven uit. Hij deelt zijn leven mee, is trouwens een beter voorzetsel, aan degenen die geloven. Zij krijgen deel aan zijn bloed, namelijk aan zijn leven. Dezelfde gedachte vind je trouwens bij, ik denk Paulus, veel uitgebreider. En ik zei, ik denk Paulus, omdat ik doel op de Hebreeënbrief, waar gezegd wordt dat alle heilige dingen altijd heilig werden, doordat ze met bloed besprengd werden. Nou ja, bijna alles, hè, staat er. Bijna alle voorwerpen van de tabernakel en de dienst onder het oude verbond werden geheiligd door besprenging met bloed. En daar gaat het maar om, want dat wil zeggen dat het deel krijgt aan het leven. Dus, vers 15 van Jesaja 52, alzo zal hij, gelijk hij vernederd werd, alzo zal hij verhoogd worden, en hij zal dus zijn, hij zal dus vele heidenen besprengen. Let op dat er niet staat alle, maar vele. En alle zijn er misschien wel veel, maar vele wil nog niet zeggen allen. En er staat vele. De vraag is dan dus eigenlijk, zijn er ook die er niet mee besprengd worden? Het antwoord is ja. Maar als je dat antwoord geeft, dan heb je meteen bepaald dat het vers dan wordt toegepast op onze tegenwoordige tijd. Omdat in de toekomst alle heidenen, nee, de levenden natuurlijk, levende heidenen, omdat in de toekomst alle heidenen daarmee besprengd worden. En dat is in het geopenbaarde koninkrijk, in de duizend jaren namelijk. Dus het verschijnsel dat hier staat velen wil zeggen dat het in ieder geval ook gaat over onze bedeling. Daarna kan het vers natuurlijk met hetzelfde woord toegepast worden op het geopenbaarde koninkrijk, want er worden alle heidenen mee besprengd en dat zijn er heus velen.
Dat woordje al, dat betekent dan niet dat het altijd al zijn?
Zelfs dat niet, nee. Dan, nee, want dat betekent in dat geval, zou in dat geval betekenen dat de doden er niet mee besprengd worden, maar alleen de levenden. Oftewel alleen de gelovigen, want de ongelovigen zouden dan worden weggenomen. Hè? Nee, dat is ook zo. Allen is ook soms een beperking. Maar, maar allen kan dan velen zijn, maar velen is nog niet allen. Dus dat betekent dat de vers in ieder geval wordt toegepast op onze dagen, waar velen uit de heidenen tot geloof komen, maar niet allen. En in dit vers ligt dus wel degelijk de gemeentelijke waarheid besloten. Hij zal vele heidenen besprengen. Ja, de koningen zullen hun mond over hem toehouden, want dewelke het niet verkondigd was, kijk, de koningen zullen hun mond over hem toehouden, wil zeggen dat ze over hem niks te vertellen hebben. En dat in de hoge betekenis van de uitdrukking, want ze kunnen misschien wel over hem praten, maar dat bedoelde ik dus niet, hè? Als ik nu zeg, ze hebben over hem niks te vertellen, betekent dat ze geen macht over hem hebben. En dat is ongetwijfeld hier de betekenis. Woord spreken is immers macht. Maar de koningen zullen hun mond over hem toehouden. Ze hebben boven hem, over is boven. Ze hebben over hem en boven hem niks te zeggen, omdat hij deze knecht des heren, inderdaad boven die koningen zou geplaatst zijn. Dus überhaupt de strekking van het vers natuurlijk, omdat het er al stond, hij zal verhoogd en verheven worden. Hij is immers koning der koningen. Hij heeft wel wat te zeggen over de koningen, maar de koningen niet over hem. Dat is wat hier gezegd wordt. En het komt ook overeen met de uitspraak van de Heer in de tijd direct na zijn opstanding. Aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat is dus al de situatie ook in onze dagen. Hoewel we de Heer net zo goed kennen als de verworpenen. Dat is nog steeds zo, daar hebben we het ook nog over. Maar hem is gegeven wel degelijk alle macht in hemel en op aarde. Hij staat dus boven die koningen. En daarom is het ook mogelijk dat hij zijn leven geeft aan heidenen. Die weliswaar onder die koningen hier op aarde staan. Maar omdat Christus zelf daarboven staat, is het mogelijk dat ook wij deel krijgen aan die hemelse positie en de hemelse erfenis. Dat hemelse eeuwige leven van Christus. En daarmee zelfs boven die aardse koningen worden uitgetild. Waarbij ik maar toch maar denk dat deze koningen die hier genoemd worden dezelfde zijn als de oversten deze wereld uit 1 Korinthe 2. Natuurlijk. Het gaat daar om dezelfde dingen. En daar gaat het over de overste deze wereld, hier gaat het om koningen. En het lijkt me toch wel aardig synoniem. Maar goed, hij zal vele heidenen besprengen. En ik geloof dat de zin dus zo loopt. Alzo zal hij vele heidenen besprengen, dan komt de tussenzin. En dan, want aan de welke het niet verkondigd was, die zullen het zien. En welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Dat zijn dus die vele heidenen die besprengd worden. Hen was niet verkondigd, maar ze zouden zien. Ze hadden het niet gehoord, maar ze zullen het verstaan. Het gaat om zien en horen, of zien en verstaan. En dat sluit natuurlijk ook aan bij de uitspraken van Jesaja 6. Want in Jesaja 6... Zag Jesaja de Heer op een hoog en verheven troon in vers 1. En daarna werd gezegd in vers 9. Toen zeide hij, ga heen en zeg tot dit volk, horende hoort maar verstaat niet en ziende ziet maar merkt niet. Enzovoorts, de bekende uitspraak. En we hebben in de tijd die vers al vergeleken met wat er in het Nieuwe Testament over gezegd wordt. En dan blijkt dat dit vers 9 en 10, spreekt over de situatie van het natuurlijke Israël. Maar daarna wordt er gezegd dat degenen die het helemaal niet gezien hadden, die zouden het toch verstaan. En degenen die het helemaal niet verkondigd was, die zouden het zien enzovoorts. Zo staat het in Jesaja 52, het laatste vers. En dat slaat uiteraard op de heidenen. En je zou daarnaast meteen weer moeten lezen 1 Korinthe 2... Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, dat heeft God bereid in onze dagen voor degene die hem lief hebben. Zodat het vers inderdaad spreekt over de gemeentelijke waarheid. Hij zal vele heidenen besprengen. De vraag is dan, wie zijn die vele heidenen? En het antwoord is, dat is de gemeente. Dat wil zeggen, die heidenen die besprengd worden, zijn daarna, of vormen daarna de gemeente, laat ik het dan zo zeggen. Hè? En die zouden zien en verstaan, terwijl het de bedoeling was dat Israël zou zien en verstaan, maar Israël heeft niet willen zien, heeft het niet willen verstaan, maar de heidenen, sommige uit de heidenen althans, hebben dat inmiddels wel gedaan. Er staat een verwijzing bij trouwens naar Romeinen 15, ik weet eerlijk niet meer wat er staat, dus ik zoek het maar even op. Oh ja, inderdaad ja. Inderdaad, maar dat gaat natuurlijk over onze tijd en daarmee de tijd van Paulus. Dat is Romeinen 15 vers 21. En eigenlijk moet ik vers 20 dan meelezen. Dan zegt Paulus dat hij zeer begeerig geweest was. Ik ben zeer begeerig geweest om het evangelie te verkondigen. Niet waar Christus genoemd was, opdat ik niet opeens anders fundament zou bouwen, maar gelijk geschreven is, aan de welke van hem niet was geboodschap, die zullen het zien, en de welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. En Paulus past het vers dus gewoon op zijn eigen omstandigheid toe, dat hij ging daar waar nog nooit de Christus, de Messias, gepredikt was. En het opmerkelijk is nu dat via deze verwijzing naar Romeinen 15 vers 21... wij weten dat Jesaja 52 vers 13 en wat er verder volgt spreekt over Christus. En dus de Messias, want dat is hetzelfde, hè? Zie je wel, Jesaja 52 spreekt over de knecht des Heren, maar Paulus spreekt over Christus en past daar Jesaja 52 vers 15 op toe. Zodat we een Bijbels argument hebben, rechtstreeks, dat het gaat over de gezalfde des Heren, de Christus zelf. En bovendien dat het vers spreekt over de situatie in onze bedeling. Dus toch gemeentelijke waarheid in Jesaja 52. En dat is natuurlijk ook de reden waarom die teksten geciteerd worden in het Nieuwe Testament. Om te laten zien dat ze daar inderdaad over gaan. Nou, en dat geheel van vers 13 en 14 en 15, dat is dus eigenlijk twee keer hetzelfde, hè? Want vers 14 en 15 staan naast vers 13a en vers 13b. En dat geheel is het opschrift als het ware boven wat nu verder volgt. Vandaar ook die vreemde indeling dat de nieuwe pericoop begon bij 52 vers 13. En dat een nieuw hoofdstuk begint daarna pas, 53 vers 1. Maar het betekent gewoon dat deze waarheid van vernedering en verhoging nu verder wordt toegelicht. De vernedering van de Heer in zijn eerste komst en de verhoging van de Heer in de dagen waarin wij leven. En over een geopenbaard koninkrijk wordt niet eens gesproken. En moet u nou eens opletten, hè? Dan neem ik even een grote stap. Naar hoofdstuk 54, vers 1. Zing vrolijk, gij onvruchtbare die niet gebaard hebt. Maak geschal met vrolijk gejuich. Een vrolijk gezang en juich die geen baresnood gehad hebt, want de kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen der getrouwen, zegt de Heere, maak de plaats uw tenten wijd. Dat is positiekleding, hè, dat begrijpt u natuurlijk. Hè. Maak de plaats uw tenten wijd en dat men de gordijnen uw woningen uitbreiden, verhinder het niet, enzovoorts. En in wat er nu verder volgt, dat zullen we te zijner tijd zien, wordt dan gesproken over de toekomst van Israël. De bekering van Israël in een geopenbaarde koninkrijk dus. Ja, ja, zeker, ja. Het weduwschap wat terugwijst naar de dood van de Heer. En vers 5. Uw maker is uw man, uw echtgenoot, dan leeft hij dus toch als de schepper. En in vers 6 wordt het dan nog weer uitgelegd, want de Heer heeft u geroepen als een verlaten vrouw, dan was ze dus gescheiden. Maar al die dingen wijzen terug naar wat in hoofdstuk 53 beschreven was, de dood van de Heer Jezus, op een of andere wijze. Maar vers 54 zegt dan in vers 8, in een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid zal ik me u ontfermen. Waarna in vers 10 gezegd wordt, en het verbond mijns vredes zal niet wankelen, enzovoorts. Kortom, hoofdstuk 54 spreekt over de bekering van Israël in de toekomst, in de dagen van de openbaring van het koninkrijk. Nou, wat ik nou maar zeggen wil is dit, dat daartussenin in vers 53 gesproken wordt weliswaar over de dood van de Heer Jezus. En dat je dan wel kunt zeggen, en in 54 gaat het dan over zijn opstanding en de oprichting van zijn koninkrijk. Ja, dat is de gedachte vanuit het Oude Testament. Maar wanneer we het vanuit in het licht van het Nieuwe Testament bestuderen, zal blijken dat in hoofdstuk 52 en 53 gesproken wordt over de dood van de Heer Jezus en zijn opstanding en de roeping van de gemeente. En daar in hoofdstuk 54 wordt gesproken over de bekering van Israël, maar dan zijn we een hele bedeling verder. Want dat is nog toekomst. Nou, daar gaat het nou om, de dubbelzinnigheid van hoofdstuk 53... En dat is de bekende dubbelzinnigheid die er altijd is. Het is de dubbelzinnigheid namelijk van, Israël vraagt een teken en de Heer zegt, er zal geen teken gegeven worden dan van Jona de profeet. Maar het blijkt een dubbel teken te zijn. Het is altijd zo, je moet twee getuigen hebben. Het is een dubbel teken. Want het teken van Jona wordt dan wel uitgelegd. Maar wij weten al lang dat als in het Nieuwe Testament een oud-testamentische schriftplaats verklaard wordt, dat het altijd maar de halve verklaring is, want er is nog een andere. Altijd zo. Ik heb het nog nooit anders gezien. Nou, ik zou het kunnen dat ik er vandaag of morgen geen tegenkom natuurlijk, theoretisch. Maar ik heb het nog nooit anders gezien. De Heer zegt namelijk, gelijk de zoon des mensen 3 dagen is in de... Nee, gelijk Jona was 3 dagen en die nacht in de buik van de vis. Al zo zal de zoon des mensen 3 dagen en die nachten zijn in het hart der aarde of ik weet niet wat er staat precies. Maar we weten dat het teken van Jona een teken is wat niet alleen toegepast wordt op de Heer Jezus, maar ook op Israël. En dat de 3 dagen van de dood van Israël om zijn straks bij, aan het einde van de 70ste week van Daniël. Dan zal Israël opstaan, na 2 dagen op de 3e dag. Hosea 6 noem ik altijd vers 2 en 3, want dat lijkt mij de duidelijkste. Maar dat betekent dan dat er een parallel is tussen de 2 dagen en de 3e dag van de dood en opstanding van Christus en de 2 dagen en dan de 3e dag van het verborgen koninkrijk van onze dagen. En in Jesaja 53 wordt dat precies zo opgevat. Dat wil zeggen, het kan spreken over de dood en opstanding van Christus, waarna hoofdstuk 54 spreekt over het nieuwe verbond wat dan aanbreekt, of zou moeten aanbreken. Maar dat is 1 verhaal, maar we weten achteraf dat het er ook anders uitgelegd moet worden, namelijk dat het Jesaja 53 spreekt over de verwerping van de Heer in het algemeen, zijn vernedering. Ja, zijn dood wordt ook wel genoemd, maar het is in het algemeen zijn vernedering, zijn verwerping door de wereld. En die eindigde niet na 3 dagen van 24 uur of iets dergelijks, maar die verwerping door de wereld die bestaat vandaag nog steeds. En als daarna van zijn verheerlijking gesproken wordt, gaat het uiteraard over zijn wederkomst. En dat is nog toekomst.
Dat is in MBVRI, vertaling toch niet goed vertaald in Nederland, met de 3e dag.
Ik weet niet, wat staat daar dan?
Ja. Dat weet ik zo niet uit zijn hoofd. Maar ik weet het.
In Hosea 6 bedoelt u?
Ik was een keer in... Praat maar door. Ik was een keer in Enschede. Er was een olifantman.
Ja.
En toen bleek dat het in een nieuwe vertaling niet goed stond. En ik had de oude vertaling, dus moet ik dat voorlezen. Maar daar wist ik het ook van.
In Hosea 6 vers 3?
Ja, dat weet ik niet zo precies uit zijn hoofd.
Nou, ik heb hier Hosea 6. Bijna. In Hosea 6 vers 2 staat in de Statenvertaling: hij zal ons na 2 dagen levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. En in de Nieuwe Vertaling staat: hij zal ons na 2 dagen doen herleven. Levend maken, dus hetzelfde, herleven. En ten 3e dagen zal hij ons oprichten, hetzelfde als verrijzen. En we zullen leven voor zijn aangezicht. Dat lijkt me wel hetzelfde te zijn, hoor.
Ja, ik weet niet meer, die had hij niet vertaald,
maar
dat was niet goed,
zeg ik. Nou, ik heb er hier 6 naast elkaar, 6 vertalingen, maar het is allemaal... Dezelfde gedachte. Leven, we zullen leven voor zijn aangezicht. We zullen opgericht worden, we zullen herleven, we zullen herreizen. Na 2 dagen en op de 3e dag, ja. Maar zelfs als je dat vers dus leest, in Hosea 6 vers 2 en 3, zelfs dan kun je nog zeggen, maar die 2 dagen en dan ten 3e dagen, dat zijn de dagen van de dood en opstanding van Christus. Dat kan. Dus het is de bedoeling. Alleen via die verborgenheid weten we dat het uiteindelijk toch langere dagen zouden blijken te zijn. Bijvoorbeeld, dat heb ik ook eens aan Petrus gevraagd, want die wist er wel van. Bijvoorbeeld, die begon ook te tellen, 1 dag is als 1000 jaar. En de volgende 1000 jaar is ook 1 dag. Vrij vertaald, heel vrij vertaald, in 2 Petrus 3. En pas daarna zou de Heer wederkomen om zijn koninkrijk op te richten. En begint de dag des Heren enzovoorts. In 2 Petrus 3, hè. Dan blijken die dagen dus wat langer te zijn dan dagen van 24 uur. Want er staat niet bij hoe lang zo'n dag is. Zie? Dus dat is altijd die dubbele bodem, maar er is altijd een parallel tussen die 2 dagen van de dood en opstanding van Christus en de 2 dagen waarmee onze tegenwoordige tijd, althans de tijd van de verborgenheid van het koninkrijk, gemeten wordt. De twee dagen worden dan geteld vanaf de opstanding van Christus tot aan het einde van de 70ste week van Daniël, de opstanding namelijk van Israël. Nou, die dubbelheid zit er altijd in. En dat betekent dan dat die beruchte twee dagen van de dood van de Heer Jezus, dat die twee dagen type zijn van onze tijd. De dag waarop hij stierf en de dag daarna. Dat is onze bedeling. De dag van de Heer, de Sabbat in het graf, zal ik maar zeggen, is zonder meer een beeld van onze bedeling, waarin wij de rust zijn ingegaan, verbonden zijn met de Heer, dood zijn voor de wereld enzovoorts. En pas op de derde dag zullen wij met hem gaan leven. En aan de andere kant geldt voor Israël net zo'n soort redenering. Hoe dat ook zij, dat loopt altijd dubbel op. Alles wat ooit spreekt over die drie dagen, wordt ook van toepassing gebracht op onze tijd. En dat is eigenlijk de kortste samenvatting van het hele begrip van de verborgenheid. Maar dat betekent dat als we hier lezen over de verwerping van de Messias, over zijn smaadheid, zijn schande, zijn vernedering, zijn lijden, zijn sterven, zijn dood enzovoorts, dan zijn het uitspraken die tegelijkertijd van toepassing gebracht worden op een of andere wijze op de gemeente. En dat wordt dan ook keurig ingeleid in die kop, die grote kop die erboven staat, die kop van vers 13... De twee delen van vers 13 en vers 14 en 15. En dan begint hoofdstuk 53, maar dan weten we het al. Want er is al gezegd, degene de welke het niet verkondigd was, die zullen het zien. En welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Oftewel, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, dat heeft God aan ons bekendgemaakt. Oftewel, dat verstand hebben wij ook gekregen. Dat verstand van hij zal verstandelijk handelen. Precies hetzelfde verhaal. En dat ligt allemaal achter Jesaja 53. Wat er dus achter ligt is de verwerping van Israël in onze dagen. Niet alleen de verwerping van de Heer Jezus, maar ook de verwerping, de vernedering, de verstrooiing, de dood ook van Israël in onze dagen. Dus de dood dus eigenlijk van alles wat hier op aarde is. En aan de andere kant toch de verhoging en het plan Gods met de vernederden. En dat spreekt wel degelijk ook over de gemeente. Maar we zullen dat zien. De vraag is namelijk, wie heeft onze prediking geloofd? Dat is 53 vers 1. Wie heeft onze prediking geloofd? Nou, antwoord het is, wie heeft onze prediking geloofd? Het is niet maar een retorische vraag. Ja. Stond in het voorgaande vers al. Heidenen namelijk. Niet Joden, maar heidenen in het algemeen. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Aan degene die het niet verkondigd was en terwijl degene die het niet gehoord hebben. Dat het zo is, vinden we meteen terug in ieder geval Romeinen 10. Vinden. Oh ja. Romeinen 10 vers 16. Dan krijgen we eerst natuurlijk de bekende verse vanaf vers 13. Ieder die de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. En hoe zullen ze dan aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt gelijk geschreven is? Vers 15. Hoe lieflijk zijn de voeten degene die vrede verkondigen? En dat was Jesaja 52. Ah wel, daar waren we eigenlijk nog net zo'n beetje. 52 vers 7. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgene die het goede boodschapt. Hier is het al meer fout geworden, dat heb ik al uitgelegd. Hè? In Jesaja 52 is het desgene van iemand. En in Romeinen 10 vers 15 is het dergene, dan zijn het er al meerdere. Dan heb je al in het Oude Testament is het Christus, in het Nieuwe Testament is het al de gemeente. Van meer dan de Heer Jezus zelf. Maar, en dan gaat het meteen verder met, doch zij zijn niet allen aan het evangelie gehoorzaam geweest. Het is hun wel verkondigd, maar ze hebben het niet geloofd. Want Jesaja zegt, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Leuk hè? Wat leer je weer een boel, want vers 16 van Romeinen leert ons dat gehoorzaam zijn hetzelfde is als geloven. Staat er toch? Zij zijn niet alle het evangelie gehoorzaam geweest, want Jesaja zegt, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Dat betekent dus, wie is onze prediking gehoorzaam geweest? Dat is hetzelfde. En die tekst is ontleend aan Jesaja 53, vers 1. Dat is maar een halve bladzijde verder in Jesaja. Hè? Dus Paulus heeft ook aan deze hoofdstukken uitdrukkelijk gedacht. Nou, wie heeft onze prediking gehoord en geloofd? Nou, dat staat er. Lees ik even verder. In vers 19 staat er. Heeft Israël het niet verstaan? En dan Mozes zegt eerst, ten eerste zegt Mozes betekent dat, want daarna zegt Jesaja ook wat, dat is vers 20. Maar in vers 19 zegt eerst Mozes wat. Namelijk, Mozes zegt eerst, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door geen volk, door Lo-Ami. Heel uitgebreid vertaald bij degenen die geen volk zijn. Maar het staat natuurlijk gewoon, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door geen volk. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. Wel, Israël werd geacht een verstandig volk te zijn omdat het de Torah had ontvangen, de wet, het onderwijs van God. Dat is Romeinen 2 en 3, waar het allemaal al aangehaald wordt. Een onverstandig volk wil zeggen een heidens volk dus, een volk wat de wet niet heeft. Maar dat is de gemeente immers. Nou ja, dat weten wij wel, maar goed. Hè? Maar het is een volk wat de wet niet heeft. Een onverstandig volk. Dus door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. Dus daarmee is de vraag beantwoord. Wie heeft onze prediking geloofd? Het antwoord is een onverstandig volk. En dat is dus een volk wat aan welke niet verkondigd was. Een volk wat niet de Torah, Gods onderwijs, had ontvangen. Toch hebben zij geloofd. En dat was al Mozes, want er staat in Deuteronomium 32 vers 21. En dat was Mozes die het eerst zei. En daarna zegt ook Jesaja. Ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. Oftewel, ik ben openbaar geworden aan degenen die naar mij niet vraagden. Dat is geciteerd uit Jesaja 65 vers 1. En verder heb ik er een aantekening bij gemaakt in verwijzing naar Jesaja 55, dus wat dichter in de buurt. Jesaja 55 vers 5, dat vind ik erg mooi, makkelijk te onthouden. Jesaja 55 vers 5. Jawel. Ziet, gij zult een volk roepen dat gij niet kendet, en het volk dat u niet kende zal tot u lopen om des Heeren uw Gods wil en om des Heiligen Israëls wil, want hij heeft u verheerlijkt. En dat volk is uiteraard ook de gemeente. Een ander volk dus. Nou, dat staat er natuurlijk nog veel vaker. Maar ik laat het hier maar bij. De vraag was dus in Jesaja 53 vers 1, wie heeft onze prediking geloofd? En het antwoord is de gemeente. Diegene uit de heidenen. Via Johannes 1 kun je het ook zeggen, hij was in de wereld en die heeft hem niet gekend. Hij kwam tot zijn en die hebben hem niet aangenomen. Wie heeft het dan wel gehoord en geloofd? Wel, er zijn er zoveel hem aangenomen hebben. En die enkelingen, die eerstelingen kun je ook zeggen natuurlijk, eerstelingen uit de oogst, die enkelingen. Die vroeg rijpen, weet u wel, dat zijn wij dus, hè, vroeg rijpen. Die eerstelingen die worden verzameld tot één garve. En zo is het maar net, dat is de gemeente van eerstelingen. Verder is er een verwijzing naar, naar Johannes 12, ik zal het bijna vergeten. Want Johannes citeert daar ook uit, uit Jesaja 53. Dat wisten we eigenlijk wel, want het is altijd Johannes waar we eigenlijk eerst in terechtkomen. Vanuit Jesaja. Johannes 12... waarin achter elkaar uit Jesaja gesproken wordt, is heel aardig. Daar zijn de Joden in problemen. Nou, laat ik het verhaal niet te lang maken, maar toch de draad opnemen in vers 31. Johannes 12, vers 31, waar de Heer zegt: nu is het oordeel deze wereld. Nu zal de overste deze wereld. Weet u nog de overste deze wereld uit 1 Korinthe 2, die de verborgenheid niet gekend hebben en daarom de heerlijkheid wel gekruist hebben? Maar er staat: nu zal de overste deze wereld buitengeworpen worden. Hier is het enkelvoud, dus Satan zelf, die wordt naar buiten geschopt. In zijn hemd. En dan zeg ik het nog netjes, want er stond dat hij was uitgetogen, uitgekleed. Enzovoorts, hè. In het openbaar tentoongesteld, buiten de deur gezet. Nou, hij zal buiten geworpen worden. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, de vraag is waar naartoe? En het antwoord is, er kan maar één kant op. Want de weg naar de hemel is altijd recht naar boven, dat is makkelijk, hè. Ja, hebben we inmiddels geleerd. Goed. Wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. En alle, namelijk degenen die in hem geloven uiteraard, naar de hemel. En dit zeide hij betekenende hoedanige dood hij sterven zou. Want het van de aarde verhoogd worden wil zeggen dat hij uit de dood zou opstaan. Dus het bijzondere van zijn dood. Want dood is eigenlijk het definitief naar onder de aarde verdwijnen, naar buiten verdwijnen. Maar het bijzondere van de dood van de Heer Jezus is dat het achteraf blijkt geen dood te zijn. Ik hoop dat u me goed begrijpt, hè. Als je eerst definieert dat dood wil zeggen dat men permanent, hè, blijvend van de aarde verwijderd wordt en naar het dodenrijk gaat, dat het definitieve afscheiding is. Kijk, als het dat niet is, heet het geen dood, dan heet het slaap. Bijvoorbeeld. Dus of dood echt dood is, zal moeten blijken, want dat blijkt uit of er al of niet een opstanding op volgt. Zie? En als een dood gevolgd wordt door een opstanding, blijkt die dood geen dood te zijn, maar aangezien sommigen toch tot de dood veroordeeld worden, zullen ze dus opnieuw de dood ingaan. Dat heet dan de tweede dood, en dat is in elk geval definitief. Heb u dat? Nou goed. Er staat dus hoedanige dood hij sterven zal, maar de gedachte is hoedanig hij uit de dood zou opstaan. Dat hij namelijk die dood niet zou ingaan, maar zou doorgaan. Al ging ik ook door een dal van schaduwen des doods. Hij ging er ook in, maar hij ging er doorheen. Dat wil zeggen dat hij eruit op zou staan. Nou, dan gaan we verder. De scharen antwoordde hem: wij hebben uit de Torah, de wet, gehoord dat de Messias, de Christus, blijft in der eeuwigheid. Dat hebben ze goed gehoord. Dat staat ook wel ergens. Ik heb het net gelezen uit Jesaja 54. Maar goed, daar kom ik nog wel op terug. Vooruit, hè? Dus dat klopt. En hoe zegt gij dat de Zoon des Mensen moet verhoogd worden? Dan blijft hij dus niet als hij verhoogd wordt, hebben ze gedacht. Dus ze vatten het letterlijk op. En terecht. Maar ze vragen dan wel, wie is deze Zoon des Mensen? Het leuke van dit vers is overigens dat er in de eerste plaats uit blijkt dat volgens de Joodse begrippen de Christus dezelfde is als de Zoon des Mensen. En dat de titel Zoon des Mensen dus de officiële titel is van de Christus, de Messias. Dat vind ik een heel sterke, want dat schijnt iedereen vergeten te zijn. Wordt hier als synoniem gebruikt? Je weet, dit is Johannes, net als Jesaja trouwens, gebruikt synoniemen. Nooit twee keer achter elkaar hetzelfde woord, altijd veranderen, altijd een synoniem invullen. Dan leer je nog eens wat. Hoe dat de Christus blijft in de eeuwigheid, en hoe zegt gij dat de Christus, maar de staatszoon des mensen, moet verhoogd worden. Dat is dus hetzelfde. En verder blijkt eruit dat er een misverstand bestaat over de juiste bedelingen, natuurlijk. Daar zit die verborgenheid tussen. Ze kenden iets niet. Want de Christus zou wel blijven, maar pas nadat hij gekomen was tot een gelovig Israël. En niet nadat hij gekomen was tot een ongelovig Israël. En dat was hier gebeurd. Dus bleef hij niets, hij zou verhoogd worden. Dus zegt de Heer, nog een kleine tijd is het licht, leuk hè, bij u lieden. Dan hebben we nog een synoniem. Eerst heet hij Christus, dan heet hij Zoon des Mensen, dan heet hij licht. Schitterende. Nog een kleine tijd, dat is mooi. Nog een kleine tijd is het licht bij u lieden. Wie is deze Zoon des Mensen? Wel, hij is het licht der wereld. Staat er dus eigenlijk, hè. Nog een kleine tijd is het licht bij u lieden. Wandelt terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet bevangen. En die in de wand... Er staat, en die in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Nee, maar waar de Heer heen ging, wist hij wel. En dan staat er, terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht, opdat gij zonen des lichts moogt zijn. Deze dingen sprak Jezus en weggaande verborg hij zich van hen.